Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
Het BNR Woondebat wordt mede mogelijk gemaakt door Edes, Vereniging van Woningcorporaties.
BNR Nieuwsradio. Het BNR Woondebat. Liesbeth Staats.
Goedenavond, goed dat je luistert naar het BNR Woondebat. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert BNR 8 debatten met 8 verschillende thema's die voor iedere Nederlander belangrijk zijn en waar trouwe luisteraars ook buiten verkiezingstijd veel en vaak over horen op BNR. Vandaag richten we al onze pijlen op de woningmarkt en de crisis die dat veroorzaakt voor mensen die op zoek zijn naar een huis. We zijn vandaag te gast bij Edes, de Vereniging van Woningcorporaties. En Edes maakt dit BNR Woondebat mede mogelijk. Ik stel jullie graag voor aan onze 5 deelnemers van vandaag aan het debat. Peter de Groot van de VVD, Pieter Gimwis namens de ChristenUnie, Nicolien van Vroonhoven namens NSC, D66 is vertegenwoordigd door Jan Paternotte en Julian Brusshoff namens GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja, mevrouw van Vroonhoven, ja, u was woordvoerder voor NSC, toen een paar stormachtige uren niet. Toen weer wel. U bent nu kandidaat. Bent u ook nog steeds woordvoerder?
Ja. Nee, ja, we zijn nog steeds een hele kleine organisatie. Mensen denken van nou dat we aan het groeien zijn, maar dat geldt voor de organisatie niet. Dus het is een campagne met meerdere petten.
Ah, dus u kunt gebeld worden als iemand Pieter
ontmoet. Ik heb hem uitgezet.
Oké, heel goed. Julian Bussoff, jij, je bent het jongste deelnemer aan dit debat in elk geval, 26 jaar. Ja. Ben je ook het jongste Kamerlid?
Nee, dat is mijn collega Haptemoe de Hoop. Die is net iets jonger dan mij.
Oké.
Okay. Dus, de 2 jonkjes bij GroenLinks PvdA.
Dat scheelt vast niet veel.
Nee, klopt. Een half jaar of een jaar of zo.
Ja, wij weten wat een Kamerlid ongeveer verdient. Ik kan me voorstellen dat wonen op orde is. U heeft vast gewoon een goede huurwoning, koopwoning misschien?
Ja, klopt. Ik heb als jongere het geluk dat ik inderdaad een huurwoning heb in Groningen. Tussen Vinkhuizen en Paddepoel. Maar dat is voor heel veel generatiegenoten van mij niet weggelegd.
Nee.
Dus vandaag ook een heel belangrijk debat volgens mij.
Ja. En hoe gaat dat op avondjes met vrienden? Kijken die mee met je met een scheef oog?
Nee, ik moet zeggen dat ik wat minder avondjes met vrienden de laatste tijd heb dan me lief is. Maar nee, ze kijken helemaal niet met een scheef oog
naar. Nee. Okay.
Ze hopen vooral dat ik heel erg hard mijn best doe om ervoor te zorgen dat iedereen ook een betaalbare woning kan vinden.
Nou, die druk is ook groot. Pieter Gimwis namens de ChristenUnie. U woont in Den Haag, lazen wij. Hoe is die wooncarrière in deze stad verlopen?
Ik ben ooit begonnen hier in eind 2004 in Laak. En dat was vlak voordat daar een enorme terreurgedoe was. En dus wel de eerste of tweede avond dat ik daar woonde al evacuees uit de Antonenstraat. Vervolgens ben ik in de buurt van het Zuiderpark beland, dus op het Veen. En toen ben ik op een gegeven moment getrouwd en gaan wonen op het zand. Dus ik ben inderdaad van het spreekwoordelijke Veen naar het zand gegaan. En dat is inderdaad van de volkswijk, zou je kunnen zeggen, naar inderdaad een middenstandswijk. Maar ook het zand waar de rijkere wijken gelegen zijn. Dus je ziet inderdaad in Den Haag gigantische segregatie.
Ja. En heeft u een koophuis?
Ik ben gegaan van een huurhuis uiteindelijk nu naar een koophuis.
Ja.
Klopt.
Ja.
Klopt. En ik heb het geluk gehad dat te mogen kopen in de tijd kort na de kredietcrisis. En dat was de kans voor jongeren om op die koopmarkt te komen.
Ja.
En dat is nu helaas anders.
Ja. We lazen in het ChristenUnie verkiezingsprogramma dat de hypotheekrenteaftrek eruit kan.
Ja.
Heeft u al berekend wat dat u scheelt per maand?
Dat heb ik niet voor mezelf uitgerekend. Nee. Maar ik vind eerlijk gezegd dat je niet zozeer moet kijken naar het individuele geval en of die ervoor of achteruit gaat. Maar meer van wat doet het met onze woningmarkt die weer volkshuisvesting moet worden. En dan weet je dat hypotheekrente, aftrek, uiteindelijk meer geld die woningmarkt opjaagt. En dat leidt me tot één ding, namelijk tot hogere huizenprijzen en niet tot meer aanbod van huizen voor een betaalbare prijs.
Ja, maar dan zijn we al bijna in debat beland.
Zeker.
Ik ga even naar Peter de Groot.
Ik ben mijn kans.
Wij lazen, u woont in Harderwijk. Huur of koop?
Ja.
Oh, dan weet u dan misschien wat de gemiddelde wachttijd is voor een huurwoning in Harderwijk?
Ja, want ik kom uit de gemeentepolitiek. Dus de wachtlijst is ongeveer 12 jaar in Harderwijk.
12 jaar?
Ja, sociale huurwoning. Alleen wij hebben ook onderzocht hoeveel mensen daar opstaan die zich maar gewoon ingeschreven hebben. En hoeveel mensen echt wachten op een sociale huurwoning. En dat is betrekkelijk korter. Dus je ziet dat mensen juist ook anticiperen. Hè, op, ik moet heel lang wachten, ik zet mijn naam er maar vast op. Mm-hmm. Dan kom ik in ieder geval een aanmerking als ik zover ben om een besluit te nemen dat ik zo'n woning wil.
Ja. In de vrije sector, we gingen even op Funda kijken, 16 huurwoningen in Harderwijk.
Kijk,
dat is niet heel veel.
Dat aanbod mag wel een beetje omhoog.
Ja, inderdaad. Jan Paternotte, D66. Wij hebben u de afgelopen tijd veel gehoord. Onder andere over internationale crisis, maar ook over onderwijs, het klimaat, de bio-industrie, online bedreigingen, hoe we met elkaar omgaan, opkomend antisemitisme. Allemaal belangrijk, maar over de woningmarkt was u wat stiller. Bent u al een beetje ingelezen in het dossier?
Nou, ik heb mijn best gedaan, maar ik heb ook heel lang in Amsterdam in de gemeenteraad gezeten. En toen onder andere mogen we bijdragen aan een akkoord wat leidde tot een bouwrecord in Amsterdam. We hebben eeuwigdurende erfpacht daar, of voortdurende erfpacht moet ik zeggen, afgeschaft.
Ja.
Dus allemaal hele grote dingen met de woningmarkt gedaan. En ik verlangde gewoon enorm terug naar weer een omgeving zijn met allemaal mensen die over de woningmarkt willen praten. Dus ik ben heel blij dat ik bij dit debat mocht zijn.
Ja, nou, u bent van harte welkom. U bent van harte welkom. Maar het wordt dan ook in de Kamer een portefeuille.
Ja, wonen is wel iets wat echt bij heel veel mensen speelt. Omdat er zoveel mensen op zoek zijn naar een betaalbare woning. Of mensen kennen die dat doen. Dus dit is de vaste woningmarkt, dat ziet iedereen. Dat houdt mij dan dus natuurlijk ook bezig. Dus, en als ik dat in de Tweede Kamer... je weet nooit wat de fractievoorzitter straks voor portefeuilles uitdeelt. Dus ik ga gewoon netjes wachten wat Rob Jetten op mijn bureau legt. Maar ik vind dit ook een heel leuk onderwerp.
Oké, nou, ik wil de druk verder niet bij jullie opvoeren, maar de woningmarkt is het belangrijkste thema voor kiezers. Op 22 november, dat blijkt uit onderzoek van INO in opdracht van Edis. Er is zelfs een woonkieskompas waar Edis ook bij betrokken is. Dus je kunt je stem ook helemaal laten afhangen van de woonstandpunten. Onze expert vandaag bij het BNR Woondebat is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, Peter Boelhouwer. We spreken hem heel vaak op BNR, misschien u kent hem vast hier ook. Hij zal elk thema waarover wij in debat gaan kort inleiden en aan het eind blikt hij terug op wat hij gehoord heeft. We gaan vandaag praten over de grote kwesties die de Nederlandse woningmarkt in de greep houden. Hoe we onze bestaande en nieuwe woningen snel genoeg verduurzamen. Hoe we wonen betaalbaar houden en hoe we woonwijken veilig en leefbaar houden. Maar eerst gaan we het hebben over het nijpendste probleem. Hoe zorgen we voor meer huizen? Nieuwbouw dus. In de woorden van Hugo de Jonge, bouwen, bouwen, bouwen. Maar hoe, voor waar en voor wie? We vragen Peter Boelhouwer om dit deel van het debat af te trappen.
Ja, dankjewel Lisbeth. Ja, ik moet het heel snel doen. Als je inderdaad mensen vraagt wat is een probleem, dan krijg je heel veel verschillende problemen. Maar dit is wel de belangrijkste. Wat we zien is in de afgelopen 10 jaar... dat de bouwproductie behoorlijk fors gedaald is. Dat heeft te maken met, in mijn ogen, verkeerde beslissingen die we in de vorige crisis genomen hebben. Aan de andere kant zien we dat vanaf 2015 de bevolking enorm snel stijgt. En dat komt met name door arbeidsmigratie. Dus we zien een oplopend woningtekort. Nou, dat is dan becijferd, daar kun je op afdingen. Maar dat is rond de 390.000 woningen. En dat is ongeveer bijna 4,8, bijna 5% van de vorige. Dat is sinds ik onderzoek doe, dat is heel lang, heb ik dat niet meer meegemaakt. Wat er moet gebeuren is, en dat zijn alle partijen het wel over eens, is dat er fors moet geïnvesteerd worden en gebouwd moet worden. Maar dat horen we al jaren. Dus de partijen die het moeten doen, die verzaken. Hoe krijgen we die partijen weer aan het werk? En daarnaast hebben we te maken met een dubbele vergrijzing. Veel meer ouderen, ook nog eens 80 plus. Ja, we moeten eigenlijk, denk ik, met onze productie daarop op inspelen. Hoe gaan we dat doen? Je kunt zeggen dat het huidige beleid wat die partijen gevoerd hebben, dat het gewoon niet gewerkt heeft. De laatste 2 jaar zijn de bouwvergunningen aan het dalen. We zijn van 2 jaar geleden 76.000 bouwvergunningen naar 66. En ik verwacht dit jaar 50, 55. Terwijl het beleid was toch echt om naar 90.000 woningen te gaan. Dus je kan zeggen, het werkt niet. Wat ik ook heel benieuwd ben, is naar de financiële inspanningen die de verschillende partijen hiervoor willen organiseren. Nou, mijn vraag, dan komt nu met een centrale vraag. De afgelopen 2 jaar is het aantal bouwvergunningen sterk teruggelopen. Mede door de forse stijging van de kosten. Nou, mijn vraag is, hoe gaan partijen die dalende productie keren? En zijn ze bereid ook hiervoor substantiële financiële bedragen uit te trekken? En hoe gaan ze zorgen dat die uitvoering ook gaat slagen? Dus niet alleen wensen, maar ook uitvoeren.
Ja, duidelijk. Dankjewel, Peter Boelhouwer, voor deze aftrap. Die vragen gaan we jullie allemaal stellen. Maar eerst even wat ons nog opviel in de verkiezingsprogramma's van de ChristenUnie en de GroenLinks Partij van de Arbeid. Daar lezen we dat er jaarlijks 100.000 woningen bijkomen. Komt een beetje overeen met de ambitie nu van het demissionaire kabinet. Meer bouwen willen we allemaal. Maar Peter de Groot, bij de VVD zien we bijvoorbeeld geen hard getal. Daar is vast een reden voor.
Ja, omdat het vooral zaak is, het werd net ook al gezegd, hè, om die bouwproductie niet te laten inzakken. Je moet gewoon meer bouwen. 100.000 woningen is een prachtig mooi richtgetal. Maar het mogen er van de VVD ook 150.000 zijn als het lukt, hoor. We hebben jaren in Nederland gehad waarin het lukte met elkaar om 120.000, 150.000 woningen toe te voegen. Mm-hmm. Ja, dat zou ik liever willen als je kijkt naar het nijpende tekort wat er is. Ja. Dus we moeten eigenlijk de knop omdraaien. We moeten niet dalen, maar we moeten stijgen. En de VVD wilde geen hard getal aan vastplakken. Maar laten we duidelijk zijn, we staan naast die huurders en die kopers. Dus er moet veel, flink meer bij.
Ja, en denkt u dat het wel haalbaar is, 100.000 woningen per jaar?
Ik zou niet weten waarom niet.
Oké, nou.
Ik zou niet weten waarom niet. Nee.
En Nicolien van Vroonhoven, bij NSC lezen we dat er een minister van volkshuisvesting moet komen met een taakstelling voor het jaarlijks aantal te bouwen woningen. Dat is een citaat. Ja, bij het thema migratie, we debatteerden daar eergisteren nog over, weten we van NSC dat de partij met een hard cijfer komt, maximaal 50.000 migranten per jaar toelaten. Waarom is er op het woningvraagstuk geen hard getal geplakt?
Nou, we zeggen wel degelijk dat er tot 2030 in ieder geval 350.000 betaalbare woningen gebouwd moeten worden.
Tot 2030. Maar ja. En wat betekent dat dan per jaar?
Nou ja, dus in ieder geval dat je dat kun je splitsen door twee, dat kun je ook faseren. Maar dat is in ieder geval ons richtgetal waar wij ons nu de komende tijd op richten. U weet ook, wij zeggen altijd van we moeten niet met snelle oplossingen komen. Wij gaan voor de langere termijn oplossingen. Dit is het doel wat wij voor ogen
hebben. Oké, 2030. Is dan het eerste.
Nou ja, dan moet het erop zitten. Maar het betekent wel dat we de komende jaren meteen moeten beginnen met een ja. voorstart. Want we hebben een enorm achterstand in te halen. Ja.
7 jaar, dus dat is eigenlijk ook 50.000 per jaar. Dat was de quote.
Betaalbare woningen. Ja.
Betaalbare. 50.000.
Ah, ja, ik hoorde.
Maar daarmee ben je er nog niet.
350.000 woningen tot 2030 is 50.000 per jaar. Dus dat, ja. Dat is hetzelfde als het quotum, dus dat is makkelijk te onthouden. Denk ik.
Betaalbaar.
Ja. Julian Bushoff, 100.000 voor GroenLinks Partij van de Arbeid. Hoe gaan jullie dat waarmaken?
Nou, ik denk dat de fundamentele vraag die eronder ligt is, laat je de wooncrisis vooral over aan de markt? Of zeg je, nee, er moet een grotere rol komen voor de overheid. En als GroenLinks PvdA geloven wij erin dat je een grotere rol moet pakken als overheid. En dat betekent dat je woningbouwcorporaties bijvoorbeeld in staat stelt om meer sociale huurwoningen toe te voegen. Alleen dan moet je er ook wel echt knaken bij doen. Dat staat ook verpakt in de vraag. Hoeveel zijn partijen bereid om te investeren in bijvoorbeeld sociale woningbouw? Nou, en dan zou het bijvoorbeeld een goed begin zijn om de VPB, die winstbelasting op corporaties, af te schaffen. Mm-hmm. Zodat ze gewoon meer financiële ruimte krijgen om inderdaad in te zetten op onder andere de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Ook een beetje middenhuur, het verduurzamen van de woningvoorraad. Die ruimte moet je corporaties echt geven. Want wij geloven echt dat een sterke corporatiesector nodig is om de wooncrisis het hoofd te bieden.
Maar ik wilde eerst nog even naar die 100.000 woningen. Want kijk, er zijn zoveel variabelen. We hebben een energiecrisis gehad, personeelstekort. Nou ja, wat dat de komende jaren gaat doen, kunnen we niet precies voorspellen. Nee. Dus er is een grote kans dat die 100.000 bijgesteld moet worden. Is het dan niet ook een soort vorm van een belofte die je niet kunt waarmaken?
Nou, het is de ambitie die we hebben. En de vraag is, welke concrete maatregelen leg je op tafel als politieke partijen om zoveel mogelijk nieuwe en vooral ook betaalbare woningen bij te bouwen? Nou, een van de concrete maatregelen die wij noemden is corporaties meer financiële ruimte geven. Een ander belangrijk punt is bijvoorbeeld sturen op de grondprijzen. Op dit moment zien we dat grondprijzen vaak voor een groot deel bepalen wat uiteindelijk ook de prijs van een woning wordt. En zien we dat corporaties ook moeite hebben om betaalbare bouwgronden te vinden voor de bouw van nieuwe betaalbare woningen. Dus daarin zou je als overheid ook meer regie kunnen pakken en ervoor kunnen zorgen dat je als overheid actief grondbeleid voert. Ervoor zorgt dat je als overheid tegen een gereduceerd tarief grond weer uitgeeft aan bijvoorbeeld corporaties. Nou, dit zijn twee hele concrete voorstellen die ik zomaar noem om ervoor te zorgen dat we meer betaalbare woningen gaan bouwen.
Nou, dat zijn twee concrete. Pieter Gimmis, is dat ook de weg die de ChristenUnie op wil gaan om die 100.000 woningen te halen?
Ja, dat zijn een paar heel belangrijke maatregelen. Hè. Dus de winstbelasting voor woningcorporaties, die schaffen wij af. Dat staat ook in onze doorrekening. 1,4 miljard euro per jaar. Ik heb het bij de andere partijen, behalve dan PvdA GroenLinks, niet gelezen. Dus ik ben benieuwd waar zij het geld voor woningcorporaties vandaan halen. Want dat is wel nodig om uiteindelijk dat bouwmotortje de komende jaren echt structureel aan te slingeren. Daarnaast willen wij dat de gemeente, die structureel eigenlijk te weinig middelen hebben, ook weer middelen krijgen om woningen te bouwen. Maar er moet niet alleen huizen voor gebouwd worden, niet alleen betaalbare grond voor beschikbaar gesteld worden, maar er is het ook voor nodig dat zij goede ambtenaren aannemen. Want misschien is op dit moment de beste maatregel wel om weer huizen te gaan bouwen, is een ambtenaar die als eerste die een bouwvergunningsaanvraag krijgt, niet als eerste een uitstelbriefje stuurt, maar als eerste op dezelfde dag gewoon een stempel zet. Dit is een goed project, omdat hij snapt wat er wordt gevraagd en dat hij het ook in één dag kan afwerken.
Ja. Nou, we hebben net een arbeidsmarktdebat achter de rug. Dus die goede ambtenaar, die is wel moeilijk te vinden. We gaan even terug naar de vraag van Peter Boehauer. Want die vroeg zich dus af, ja, of partijen bereid zijn om een soort bouwgaranties, kan ik het zo een beetje, in ieder geval financiering te leveren, zodat we grote projecten geen vertraging oplopen. Jan Paternotte, hoeveel geld, ja, laten we over euro's praten, hoeveel geld is D66 bereid daarin te investeren?
Ja, verschillende dingen. We willen natuurlijk door met startbouwimpuls. We hebben daar nog van de week voorgesteld om daar nog extra geld in te steken, specifiek voor de, ook voor de studentenwoningen. Het afschaffen van de vennootschapsbelasting op woningcorporaties. Daar zijn we ook voor.
Maar daar kunnen we al zaken over doen.
Overigens niet vanuit het idee dat we nou de markt of de overheid, dat de een fout en de ander goed is. Maakt niet zo heel veel uit. Je moet gewoon kijken wat werkt. Want we zullen uiteindelijk alle partijen nodig hebben. En ik snap de oproep vanuit de markt ook heel erg goed, dat ze zekerheid en duidelijkheid willen. En dat geldt hetzelfde voor de corporaties. Een overheid die steeds maar weer het beleid omvergooit, met allemaal nieuwe dingen komt, die zorgt voor heel veel onzekerheid. En dat betekent ook dat bouwers gaan afwachten. Ja. Het enige met die afschaffing van de vennootschapsbelasting is dat Hugo de Jonge zegt dat het niet kan vanwege Europese regels. Dus daar zouden we dan nog even doorheen moeten. Want over het algemeen denkt Hugo de Jonge bij alles dat het kan. En dan gaat hij daarna kijken of het lukt. Dus als hij zelf zegt dat iets niet kan, dan word ik bijna pessimistisch. Maar ook daar zijn we voor.
Oké, en als dat niet lukt, waar moet het geld dan vandaan komen?
Nou ja, wat ik zeg, dus dat zijn investeringen vanuit de overheid. Het gaat ook om dat je ervoor gaat zorgen dat bij nieuwbouw, we willen die wet betaalbare huur, waardoor middenhuurwoningen eindelijk echt van de grond komen. Naast de 50.000 waar de corporaties al mee bezig zijn, dat we veel meer middenhuurwoningen gaan realiseren. Want daar zit een heel groot tekort natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat je wel bij nieuwbouw dan de bouwers ook het perspectief geeft dat ze wel iets op kunnen verdienen, waardoor ze in het begin iets van een opslag erop kunnen zetten.
Ja, het nieuws van deze week, vorige week moet ik zeggen, was dat ASML zelf ook gaat investeren in vastgelopen bouwprojecten. Ze zeggen, we doen iets terug voor de maatschappij, maar ja, ze vinden het ook heel fijn om wat woningen in bezit te hebben. Nicolien van Vroonhoven, is dat een goed idee? Dat de grote bedrijven in het land weer woonwijken? Een beetje zoals het oude Philips.
Het oude Philips, het oude Stork. Maar je zag het ook bij de ziekenhuizen. Hè, de oude zusterflats. Vroeger had elke school ook zijn eigen directeurswoning.
Gaan we daar weer naar terug?
Nou, dat zouden wij helemaal niet erg vinden. Het is wel een gedachte waar we aan moeten denken. Want dat betekent dat je inderdaad de verantwoordelijkheid ook bij het bedrijfsleven of bij de instellingen zelf legt om te helpen om hier uit deze impasse te komen.
Nou, is dat een goed idee?
Nou, het is wel waar dat je natuurlijk alle partijen nodig hebt om meer betaalbare woningen te realiseren. Ik denk wel dat het primaat moet liggen bij een overheid die regie pakt. En daarnaast zou het best zinvol zijn om te kijken of je institutionele beleggers, pensioenfondsen, grote bedrijven, die hard voor de zaak hebben, dat je die ook inderdaad in staat stelt om bij te dragen aan die woningbouwopgave.
Ja. Nicolien,
ja, dit gaat heel erg uitdrukkelijk dat als werkgever. Dat je zegt, ik wil graag mijn mensen ook een huisvesting geven. Nou, en dat ik help erbij.
Dat past een beetje binnen dat Rijnlands model, denk
precies,
ik. Hè?
Precies.
En ik vind dat een heel goed idee, dat we ervoor zorgen dat ook werkgevers hun verantwoordelijkheid pakken op het gebied van het huisvesten van hun werknemers. Dat past volgens mij goed binnen dat Rijnlands model, waar wij als GroenLinks en zeker als PvdA ook groot voorstander van zijn.
Mag ik daar een vraag over stellen? Want wat ASML doet is natuurlijk heel logisch. ASML is ongeveer het snelst groeiende bedrijf. Elke maandag, elk begin van de maand staat daar een hele rij, alsof het festivalkaartjes zijn die verkocht worden van mensen die hun badge komen halen. Omdat het belangrijkste bedrijf van de wereld op dit moment is. Maar dat zijn wel voor een heel groot deel natuurlijk arbeidsmigranten. En ik snap ook dat ASML die nodig heeft. Nou, NSC wil daar een kwotum op zetten van 50.000. Maar dat geldt dan ook voor studie. En dat is allemaal ongeveer 4 keer minder dan we nu aan mensen binnenkrijgen. Ja, als je ook nog mensen nodig hebt die huizen moeten bouwen, waar we ook al een tekort aan hebben, dan is wel een beetje mijn vraag van, ja, hoe gaan we dat dan doen? Die mag er dan niet meer komen.
Of ben zo blij met deze vraag. Ja. Dat is inderdaad ook kunnen zeggen, bouwen. Maar we moeten ook aan de vraag werken. Nee, dus we zeggen ook van, luister even, een heel belangrijke reden waarom we knel liggen is dat er gewoon te veel instroom is. En dan zeggen we van, inderdaad, dat heb je niet over asielmigratie per definitie, maar je zegt van, nou, we richten ons op die 50.000, dat saldo. Dat betekent, moeten we sleutelen aan de studiemigratie en aan de arbeidsmigratie. Klopt, ASML heeft nieuwe mensen nodig uit het buitenland. Maar we hebben ook een heleboel sectoren die we hier in Nederland niet zo hard nodig hebben. En dan heb je bijvoorbeeld al die mensen die hier komen in de distributiecentra, en wat de Nederlandse economie niet ten goede komt.
Maar
wij zeggen van, weet je wat, zolang wij als Nederland deze mensen niet behoorlijk kunnen huisvesten, deze mensen niet kunnen opvangen, moeten we dat even niet doen.
Dank, maar daar hebben we gisteren over gedebatteerd tijdens het Nationale Arbeidsmarktdebat. Dus dat gaan we niet overdoen. We sluiten hiermee het eerste thema af en we gaan door naar het tweede thema.
Het BNR Woondebat.
En ons volgende thema is de gebouwde omgeving. Oftewel de huizen, kantoren, scholen die er al staan. Ze moeten allemaal duurzamer worden. Dat staat ook in het Nederlands Klimaatakkoord. Maar het kost veel geld en het is niet altijd even makkelijk om alle mooie plannen ook echt uit te voeren. Peter Boelhouwer, mag ik jou weer vragen om dit onderwerp af te trappen?
Nou, het is weer niet echt een vrolijk onderwerp. Want hier zijn de ambities wellicht nog groter, nog hoger dan bij het vorige onderwerp. Ongekend hoge ambities, hè? Investeringen tot 2030, als je dat optelt in de gebouwde omgeving, richting de 200 miljard. En CO2-reductie zelfs opgehoogd van 44 naar 55 in 2030. We hebben een hele serie programma's ontwikkeld. Regionale energiestrategieën, gemeentelijke energieplannen per wijk, programma's aardgasvrije wijken, isolatie van gebouwen, renovatie van versnellers. Er is één gemeenschappelijke noemer in deze programma's, en dat er weinig voortgang wordt geboekt. Het schiet niet op. Als je kijkt naar de woningen die van het gas af moeten worden gehaald, doelstelling is 100.000 tot 150.000 per jaar. Het zijn er een paar duizend. Het schiet absoluut niet op. Problemen die we zien, die moeten worden opgelost door deze politici. Een deel van de gebouweigenaren is financieel niet in staat om die benodigde investeringen op te brengen. Dat geldt zowel voor kleine particuliere eigenaren, dus gewoon kopers die met een kleine beurs een huis gekocht hebben, maar ook voor heel veel particuliere beleggers. Met name ook omdat ze fiscaal aan alle kanten worden aangepakt. Ze hebben gewoon geen middelen meer om dat te doen. Er is een financieel risico ook voor investeerders dat hun vastgoed zelfs in waarde fors gaat dalen. Corporatie moet ik zeggen, we zijn bij Edes op bezoek, complimenten, want dat loopt redelijk op schema. Dus daar gaat het goed. Ze worden niet voor niets ook de motor van de verduurzaming genoemd. Maar er is ook Edes geeft aan dat er onduidelijkheid is over de rol en de bevoegdheden van gemeenten. Mogen ze nou wel of niet wijken van het gas afhalen? Dat moet wel duidelijk worden. Ontwikkelingen van warmtenetten stagneert. Minister wil dat ze publiek worden, waardoor investeringen nu vanuit de private sector wegvallen. Ook daar stagnatie. Nou, en dan vervolgens, hoe wordt de wet natuurbeheer fatsoenlijk werkbaar? We zijn allemaal geschrokken van die vleermuizen. Hoe kan het zijn dat we plotseling erachter komen dat we vleermuizen hebben, dat we 2 jaar lang niet kunnen isoleren? Dat kan toch niet waar zijn? Hoe gaan jullie die wet natuurbeheer, hoe ga je die zo inrichten dat er wel fatsoenlijk gewerkt kan worden? En ook hier geldt weer, de doelstellingen zijn prachtig, maar het schort gewoon in de uitvoering. Net zoals uit het vorige onderwerp. Nou, dan mijn vraag. Ik ben nog niet te streng, hè? Dat hoop ik.
Nee, gaat heel goed.
Ja, goed zo. Nou, de verduurzaming van corporatiewoningen verloopt tot nu toe volgens plan. Maar die van particuliere verhuurders en eigenaar-bewoners loopt achter. Hoe gaan de politieke partijen ervoor zorgen dat ook deze partijen actief gaan worden?
Dankjewel, Peter. Mooie aftrap. Ja, de particuliere verhuurder of de huiseigenaar. Peter de Groot, namens de VVD. Hoe zou u die groep willen laten verduurzamen? Of moeten we die vooral met rust laten, de huiseigenaren?
Nee, ik denk het niet. Kijk, als je kijkt naar, wordt al gezegd, de doelstellingen zijn goed. Maar het is nogal ver voor de bedshow van mensen thuis. Mensen thuis die zijn bezig met hoe ze eind van de maand de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Dus
ook de particuliere verhuurder?
Zeker. Zeker als je kijkt naar zeg maar, hoe ze nu extra belast worden. Als je kijkt naar wat er op een bordje wat er aankomt. Huurverhogingen die terecht in mijn ogen, die niet meegroeien met de inflatie, maar met bijvoorbeeld cao-verhogingen, dus die gecapt zijn. Dus zitten ze ook wel te kijken van ja, wat kan ik dan nog in die woning investeren? Wat ga ik doen? Ga ik dat investeren in isolatie?
Maar hoe gaan we ze zover krijgen dat ze dat wel gaan doen?
Ik heb al vaker in de Kamer voorgesteld om gewoon veel meer te gaan werken met wijkgerichte aanpakken. Om ook inwoners mee te nemen wat de voordelen zijn die zij gaan voelen in hun eigen portemonnee. Mm-hmm. We hebben best wel veel subsidies hier in Den Haag klaarstaan. Dat gaat over voorlichting, dat gaat over hulp, dat gaat over mensen die het niet zelf op de bank hebben staan. Hoe kunnen zij aan een goedkope lening kunnen komen? En dan kunnen we met name bij die naoorlogse wijken, waar het over gaat, waar die winst zo groot is, kunnen we daar in ieder geval tempo gaan maken met elkaar in de praktijk.
Oké, maar ik voel voorlichting, informeren, maar zonder dwang.
Ja, kijk, ik bedoel, uiteindelijk gaat het erom is dat het gaat lonen voor die mensen. Want dan wil je dat toch ook? Ja. Ik bedoel, als jouw energierekening naar beneden gaat met honderden euro's per maand, je kan dat doen door investeringen en door een investering met subsidies en wellicht een kleine lening. Dan loont het heel erg, dan wil iedereen het meedoen. Alleen als dat wijkgericht gaat, dan gaat dat sneller.
Jan Paternotte, we lazen in het verkiezingsprogramma van D66 het Nationaal Isolatieoffensief. Gaat dat ook over particuliere verhuurders, huiseigenaren die daarin meegenomen worden?
Ja, laten we trouwens wel, want we kunnen wel wat in Nederland. Het feit dat de corporaties sneller verduurzamen nu en sneller die slechte energielabels afbouwen dan überhaupt gepland, vind ik heel mooi nieuws. We zijn kampioen zonnepanelen op dak van Europa. In die straten hebben we ook nog eens de meeste laadpalen staan van heel Europa. Dus dat is de afgelopen jaren heel hard gegaan. Komt, we hebben ook een hele goede minister natuurlijk daarop zitten. Jette heet hij. Maar wat je inderdaad ziet is dat natuurlijk de koopwoningen, dat veel mensen daar bij de duurdere koopwoningen investeringen zelf kunnen doen. Of dat de corporaties dat kunnen doen. En de plekken waar mensen dat niet zelf zomaar even kunnen doen, dat daar dan ook niet zo heel veel gebeurt.
Moet er dan geld
dus daarom komen? Is dat offensief daar. Om tegen mensen te zeggen, we gaan je een all-inclusive pakket aanbieden. Zonnepanelen op het dak, isolatie eromheen en een warmtepomp erin. Dat levert natuurlijk allemaal winst op die zich over een bepaalde tijd terugbetaalt. En als je dat verrekent zonder dat mensen er zelf iets van merken, zowel van de lening, de investering die gedaan moet worden, als dat ze vervolgens automatisch dat weer terugbetalen, ja, dan heb je in ieder geval los van de verbouwing, die natuurlijk altijd zorgelijk is, heb je mensen volledig ontzorgd. En dat is volgens mij wat we moeten doen. Dus die financiering aan het gebouw vastzetten, aan het huis. En op die manier ervoor zorgen dat je mensen een all-inclusive pakket aanbiedt. Dan kun je ook mensen meekrijgen die niet binnen, nou ja, of dat ze een hele buurt hebben die dat er toch al mee bezig is, of in een corporatiewoning zitten. Dan kun je die ook meekrijgen.
Pieter Gimwis, mag dat ook dwingender? Of dit klinkt als een offer you can't refuse.
Ja, maar... ja zeker. Drie korte punten. Hè. Allereerst dat Nationaal Isolatieprogramma, wat ik samen met CDA en GroenLinks heb geïnitieerd. Dat is juist gericht om juist mensen die het niet zelf voor elkaar kunnen krijgen, of dat geld niet op de rekening hebben staan, te ontzorgen. Je moet naar die mensen toe om ze te helpen. Want nu is het zo dat de individuele subsidies, je moet het eerst voorfinancieren. En als je het hebt gedaan, de maatregel, dubbel glas of wat dan ook, ja, mag je het declareren. Ja, zo werkt het natuurlijk niet voor mensen die geen geld hebben. Dus dat veel collectiever, straat voor straat, buurt voor buurt aanpakken. Het tweede is VVE's. Die vergeten we vaak, verenigingen van eigenaren. Die zitten eigenlijk tussen tafellaken en servet. Ze krijgen het niet voor elkaar. Want ja, soms is het van het collectief en soms is het privé. Dat moeten we doorbreken. En het derde is inderdaad, zonder het stellen van normen gaat het je niet lukken.
Okay, dus wat gaat u dan zeggen?
De corporaties weten gewoon al heel lang dat ze in 2028 alle slechte labels eruit moeten hebben gewerkt. Dus elke flat uit de jaren 60 goed geïsoleerd moeten hebben. En particuliere verhuurders weten nu ook dat ze in 2030 het voor elkaar moeten hebben. En uiteindelijk ontkomen we er ook niet aan om voor mensen met een eigen koopwoning, die we inderdaad moeten helpen met zo'n nationaal isolatieoffensief en met geld. Maar ook uiteindelijk moet er een norm zijn dat je dan en dan weet van dan moet ik eraan voldoen. Of op het moment dat je verhuist, dat je weet over een paar jaar moet die woning wat zuiniger zijn dan nu. Want op het moment dat je verhuist, dan is het ook mogelijk om via je hypotheek dat erbij te lenen en te organiseren. Dus op die manier moeten we veel slimmer aangrijpen bij de momenten die er toch in het leven zijn om huizen geïsoleerd te krijgen. Want zonder een norm, zeg ik ook tegen de VVD, gaat het uiteindelijk niet voldoende lukken.
Nee. Peter de Groot, er moet een norm komen.
Ja, nee, maar wij zijn ook niet echt die norm. Hè. Wij hebben die norm ook gesteund als het gaat over de hybride warmtepomp. Hè. Dus bij vervanging van je cv-ketel is het misschien, dat is wat de collega Gimmers ook zegt, is het een heel natuurlijk moment om te zeggen, oh, dan komt er een hybride warmtepomp. Alleen het belangrijkste punt daarin is wel, is dat het één, als je uiteindelijk aan het eind van de maand die energierekening krijgt, dat die energiekosten gedaald zijn. En hoe regelen we dat? Door ervoor te zorgen dat het in de praktijk, dus wellicht met dubbel glas, met isolatie, met een zonnepaneel en misschien wel ook wel eens goed kijken, hoe regelen we dat eigenlijk allemaal in zo'n huis? Want ik ben van de praktijk, dus het moet werken in de praktijk. Dat wel goed geregeld moet zijn.
Julian Bussoff, ja, we hoorden Peter Boelhouwer zeggen, er moet misschien gezegd worden, ja, deze wijk moet van het gas af. Het gaat veel te langzaam. Hoe ver wil GroenLinks PvdA daarin gaan?
Ik denk dat je ook daarin doelstellingen moet stellen. Dus dat je zegt, we willen inderdaad meer wijken van het gas afhalen. En daar moet je best ver in gaan. Ik kom zelf uit Groningen, dus daar weet je hoe hoog de noodzaak is om van het gas af te gaan. En je ziet ook wel dat het best wel mondjesmaat, maar toch wel redelijk aan het lukken is als je daar als overheid echt de regie oppakt en zegt...
Ja, in Groningen.
Ja, in Groningen. En ik denk dat dat best goede voorbeelden zijn voor heel Nederland eigenlijk. Maar om dan met publieke warmtenetten te zeggen van, ja, we willen meer woningen van het gas afhalen.
Maar de mensen in Utrecht voelen toch niet zozeer de pijn als de mensen in Groningen. Want anders was het wel sneller gegaan. Peter Boelhouwer zegt, het gaat te langzaam.
Ik denk dat je de pijn wel voelt als je ziet hoe hoog de gasrekening nu ook de afgelopen jaren was, of afgelopen jaar was geweest voor heel veel mensen. Dus ik denk dat de noodzaak om van het gas af te gaan, zowel voor het klimaat als de portemonnee van mensen, best groot is. En misschien daar nog twee concrete dingen dan ook over, als het gaat over het verduurzamen van woningen. Ik denk dat je aan de ene kant voor die gewone woningeigenaren met de smalle beurs inderdaad moet helpen met zo'n isolatieoffensief of zo'n volkshuisvestingsfonds wat we een tijdje geleden in het leven hebben geroepen met een paar honderd miljoen. Dat kan uitgebreid worden. Maar ik vind één ander ding ook nog wel belangrijk. En dat is een iets dwingendere maatregel opnemen daarin. Want dat was ook wel een beetje de vraag die hier boven tafel kwam. En je zou wel kunnen zeggen en moeten zeggen, denk ik, tegen particuliere verhuurders, dat als zij op een gegeven moment de woningen niet verduurzamen, ja, toch de huurder dan ook een korting krijgt op de huurprijs. Een tochtkorting.
Een tochtkorting.
Dat is echt nodig om ervoor te zorgen dat die particuliere verhuurders ook echt aangezet worden om hun woningen te gaan verduurzamen.
Ja. Peter de Groot?
Ja, nee, daar is de VVD helemaal mee eens. Alleen daar hoort wel bij, is dat we het niet koppelen aan de regulering. Ja, dus gemeentes krijgen gewoon de mogelijkheid om te zeggen... Hey, luister eens, u verduurzaamt de woning. Dat kan ook via de wet goed verhuurderschap die we met elkaar hebben vastgesteld. Goede verhuurders. Ja, dan doe je dat niet, dan krijg je toch korting. Maar ik denk dat ik straks nog wel wat ga vertellen over de regulering.
Dank, dat was het voor dit thema. We gaan zo verder met het BNR Woondebat.
Het BNR Woondebat wordt mede mogelijk gemaakt door EDES, Vereniging van Woningcorporaties. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het verkiezingsdebat. Lisbeth Staats.
Je luistert naar het BNR Woondebat vanuit het hoofdkwartier van de Vereniging van Woningcorporaties EDES, die dit debat mede mogelijk maakt. De vijf kandidaten, deelnemers die hier met elkaar debatteren, zijn Nicolien van Vroonhoven van NSC, Julian Bussoff namens GroenLinks PvdA, Pieter Gimwis van de ChristenUnie, Peter de Groot voor de VVD en D66 is vertegenwoordigd door Jan Paternotte. En de expert die ons steeds per thema van kennis en duiding voorziet, is hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. We spraken net al over bouwen, hoe snel we er nieuwe huizen kunnen verrijzen. Over verduurzamen, ook voor particulieren. Maar hoe blijft een dak boven je hoofd ook betaalbaar? Of hoe wordt het weer betaalbaar voor sommige mensen? Peter Boelhouwer, aan jou het woord.
Ja, tempo zit er lekker in, laten we dat vasthouden. Betaalbaarheid, ja, en hier hebben we het gekoppeld aan prestaties ook. Hè? Want er is geen free lunch, laten we dat even helder maken. We zien enorme grote verschillen in de woonuitgaven van diverse huishoudensgroepen. Woonquotas van kopers zijn fors gedaald, hè? Van 19% in 2015 naar 16,5%. Maar bij de huurders zien we gelukkig een stabilisatie, maar met name door de energieprijs, als 2021, nu ook grote problemen. En met name bij de minima concentreren die problemen zich. Onderzoek van EDES onder andere en het Nibud, 24% van de huurders is niet in staat om gewoon de noodzakelijke uitgaven te doen. Ruim de helft kan maatschappelijk niet rondkomen. Nou ja, en dan hebben we nog die energieprijzen die daar toen nog niet eens meegenomen zijn. Aan de andere kant hoge inkomens, zwaar gesubsidieerd met zonnepanelen, warmtepompen, zeer lage energieuitgaven en ook nog eens renteaftrek als ze een koophuis hebben. Enorm grote verschillen hier. Wat ik zelf vind is dat er, en dat vraag ik ook aan de politici, er is geen duidelijk eikpunt. Wat is nou een betaalbare woning? Dat doen we voor kopers wel. Hè. Dan wordt dat heel strak geregeld in de financieringsnormen, de gedragscode, hypothecaire financiering. Maar huurders laten we dat gewoon in het midden. Kunnen jullie aangeven wat nou wel een betaalbare huurwoning is? En wie is verantwoordelijk voor dat huurprobleem volgens jullie? Gaan we de minimuminkomens verhogen en de uitkeringen? Gaan we de huren fors verlagen? Of gaan we misschien iets aan de woonkwaliteit doen? Gaan we die wat verminderen? Dat is ook een optie. Maar er moet wel gekozen worden hier. Een ander probleem is waar met name de investeerders, EDES ook, maar ook de particuliere verhuurders tegenaan lopen, is dat de investeringen zeer beperkt worden door die extra uitgaven. En ook doordat de huren sterk gematigd zijn. Dus het is nieuwbouw, duurzaamheid en lage huren, dat kan gewoon niet samen. Dus hier moeten ook keuzes gemaakt worden. Nou, dan is mijn vraag. Mede door de gestegen rente zijn corporaties niet langer, en ik richt nu op corporaties, maar het geldt eigenlijk voor meer groepen, om de gewenste woningproductie van 300.000 woningen tot 2030 te realiseren. Een van de oplossingen hiervoor is het verhogen van de inkomsten via bijvoorbeeld huurverhogingen. Zijn politieke partijen toe bereid? Zien zij andere oplossingen? Of accepteren zij een lagere productie en veel minder duurzaamheidsinvesteringen?
Dankjewel, Peter. Nou, hand omhoog. Wie is er voor huurverhogingen van onze deelnemers? Oef. Ook niet. Nee, niemand. Niemand steekt zijn hand omhoog. Naar welke oplossingen moeten we dan gaan kijken, Peter de Groot?
Ja, kijk, ik verbaas me een beetje over het begin van dit debat vandaag. Want daar wordt gesteld, er wordt de rol helemaal aan de overheid gegeven. Hè. Alleen het is natuurlijk zo is dat de markt bouwt die woningen. En wat je nu ziet is dat al deze partijen die hier vandaag meedoen aan het debat, die zeggen, hoor, laten we de investeerders, laten we daar in ieder geval ook eens even voor zorgen door middel van regulering, dat we eens even de investeringskraan nog wat verder dichtdraaien. En aan de andere kant zeggen we, joh, de overheid moet meer bijplussen. Dus dat is broekzak verszak. Ik heb het hier over de huurregulering. De VVD wil dat anders. Die wil daar ruimte in geven, zodat ook investeerders, zoals pensioenfondsen en andere investeerders, mee investeren in meer huurwoningen. Dat zorgt ervoor is dat het aanbod groeit. En dat is goed voor de lange termijn. Want als we zorgen dat over de lange termijn het huuraanbod groeit, dan zullen die huren ook op een goed niveau blijven.
Oké, Pieter Grimwis wil graag reageren.
Mensen met een gewoon inkomen, een gewoon middeninkomen, die niet in staat zijn een huis te kopen, ook niet zomaar bij de sociale huurmarkt ertussen komen, ja, die zijn het haasje, die zijn het kind van de rekening. En daarom is het goed dat we de huurbescherming, de huurprijsbescherming iets uitbreiden. En ja, daar moet je een voorziening in treffen dat het wel aantrekkelijk wordt. Om nieuwe huizen te bouwen, om nieuwe betaalbare huurhuizen te bouwen. En dat is inderdaad nu niet goed geregeld bij de wet van Hugo de Jonge die bij de Raad van State ligt. Daar moeten we wat aan veranderen. Maar gooi alsjeblieft die huurbescherming niet weg, zeg ik tegen de VVD. Want dat is wel wat er dreigt gebeuren. En wie zijn daar het haasje van? Uiteindelijk de middeninkomens.
Ja, Nicolien van Vroonhoven wil ook heel graag reageren.
Ja, dit raakt natuurlijk bestaanszekerheid. En dan heb je hem in mijn hart. En dan, dan zeggen we, het gaat niet alleen om wat er binnenkomt in een huishouden, maar juist komt die met name de woonlast ook. Weet je, dat zien we met z'n allen. Als oud-wethouder wonen in Hilversum heb je ook gezien waar de verantwoordelijkheid kan liggen. Hè? Dan heb je het met name ook over bij de gemeentes. Die prestatieafspraken die we moesten sluiten, dat is nog op mijn netvlies gegrift. Ik vond het geen prettige gesprek, dat zeg ik u eerlijk. Maar daar ligt wel de sleutel.
En wat gebeurt daar dan als het zo vervelend
gaat? Hard tegen hard. Dat is echt even een stevig potje onderhandelen met elkaar. En dat betekent als gemeente heb je bepaalde belangen. Maar en de corporaties die toen op dat moment nog heel zwaar in die verhuurdersheffing zaten. Mm. Ja, die konden gewoon helemaal niks. Zaten met hun handen op hun rug gebonden. En we moeten daar denk ik ook wat meer de ruimte met elkaar zoeken. Want ik ben het helemaal eens met de vorige sprekers. Een prijsverlaging of een woonlastenverlaging vind je met name ook in de vergroting van het aanbod. En dat betekent inderdaad ook dat je bij het bouwen moet zoeken.
Ja. Maar Peter Boehouwer zei ook, ja, en verduurzamen, dat kost ook geld. Waar moet het geld dan vandaan komen? Moeten we dan een beetje remmen op die verduurzaming?
Nou, bij de vorige ronde kreeg ik het woord niet. En dan had ik heel graag willen zeggen dat er inderdaad echt...
Gewoon hand opsteken, op het woord nemen. Ja.
Maar wat betreft is normeren toch ook wel een hele belangrijke oplossing. Want met name die particuliere verhuurders, die proeven de kosten niet van de gestegen energielasten. Dus wat dat betreft moet je de particuliere verhuurders, kan je wat dat betreft, moet je het op een andere manier een zetje geven om iets te doen aan de verduurzaming. En wat we nu gezien hebben, de subsidies die we de afgelopen jaren ook zijn uitgedeeld om die verduurzaming te bewerkstelligen, die raakt met name de hogere inkomens. En juist die mensen helemaal onderop, die hebben het zwaar te verduren en die proefden dat niet.
Ik ga even naar GroenLinks, Partij van de Arbeid, Julian Bisschoff.
Nou, ik denk dat we het namelijk in dit debat over een heel aantal punten eens zijn. We willen meer woningen bouwen. De meeste partijen zijn het erover eens dat corporaties daar een grote rol in moeten hebben. Dat we daarvoor bijvoorbeeld die winstbelasting, die VPB, moeten afschaffen. Maar één fundamenteel punt, daar verschillen we echt van mening. Zeker de VVD en GroenLinks en PvdA. En dat gaat over dat reguleren van die vrije huursector. Op dit moment is het voor heel veel mensen echt niet te doen. De heer Grimwis refereerde er ook al aan. Om te huren in de vrije sector waar ze wel op aangewezen zijn. Dus dan moet je de kant van de huurders kiezen. Dat doen wij ook. En zeggen we gaan die vrije huursector echt reguleren. En daarmee dus ook die huurprijzen aan banden leggen. Dat is nodig.
Ja, maar dan is er minder aanbod, zei Peter de Groot.
Ja, ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat je ook op andere wijze ervoor kan zorgen dat er meer woningen worden gebouwd. Ik ben niet zo bang voor beleggers die dan zeggen wij rennen weg. En wij gaan geen woningen meer bouwen. Volgens mij hebben heel veel, zeker institutionele beleggers, ook behoefte aan duidelijkheid. Willen zij best wel gewoon huurregulering. Moeten ze gewoon een klein beetje rendement nog kunnen halen uit een investering. En dat kan prima als je de vrije huursector reguleert. Want het rendement dat sommige huisjesmelkers en pandjesbazen nu halen uit die huurinkomsten, dat is echt veel te hoog. Ja, en daar zijn wij gewoon niet voor. Je moet echt voor de huurder gaan staan en zorgen dat die huurprijs omlaag gaat.
Peter de Groot, VVD.
Ja, de VVD staat ook naast die huurder. Laten we niet onverkeerd over zijn. We willen ook dat er meer sociale huurwoningen wordt gebouwd. Ja, we hebben er ook voor gezorgd, samen met de coalitiepartijen, dat voor heel veel huurders met een lager inkomen de huren verlaagd zijn. En zo hebben we nog meer ingrepen gedaan. Alleen laten we wel zijn, het feit is wel, door alleen al de aankondiging van deze regulering, is dat investeerders liever in het buitenland investeren. Door de aankondiging zijn er gewoon heel veel huurwoningen die nu van de markt al verdwijnen doordat ze verkocht worden. Dus dan kun je wel zeggen we staan naast de huurder. Alleen ze verdwijnen. Maar de VVD zegt niet dat we niet excessen tegen moeten gaan. De VVD zegt redelijke huren. Maar het gaat over de langere termijn. Okay. Dit is een hele makkelijke korte termijn. Maar
Interessante is dat investeerders vaak juist zeggen, ja, kom toch maar weer door met die wet. Want dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. En inderdaad, zorg dan wel dat er ook een opslag in zit, zodat je bij nieuwbouw er ook wat rendement uit kan halen. Maar ja, wat ik bij de VVD dan mis, is gewoon het realisme. We hebben een sociale huursector. Nou, die is heel groot in Nederland en dat is mooi. Maar voor mensen die voor de klas staan, of stel dat je samen woont twee keer het minimumloon, ja, dan kom je daar alweer niet voor in aanmerking. En daarom zijn die middenhuren zo ongelooflijk belangrijk. Is het zaak dat we voor de mensen die net daarboven zitten, dat we daar wel iets van bescherming gaan inzetten. Want op dit moment, ja, door de schaarste, zal het gat zo groot zijn dat een normale huurwoning gewoon niet te betalen is voor mensen met een middeninkomen. Dat is het realisme wat ik, ja, wat dat betreft mis bij de VVD. En het zou mooi zijn als de VVD daarop kan draaien. Want dan geef je ook zekerheid aan de markt. En dan weten we in ieder geval dat, nou, ook een volgend kabinet hiermee doorgaat.
En laten we één ding niet vergeten. De afgelopen jaren heeft de markt natuurlijk niet de oplossing gebracht voor meer betaalbare woningen. We zitten nu in een wooncrisis met veel onbetaalbare woningen. Met name in die vrije huursector. Dus er is geen enkel bewijs en enkele logische aanname om te zeggen, we laten alles bij het oude. We geven het vrij spel aan de markt om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen bijkomen. De overheid moet ingrijpen voor dat grondrecht op betaalbaar wonen.
Dat punt is gemaakt. Er valt dus veel te kiezen voor de luisteraar. Dat is heel positief aan deze ronde. Dank voor nu. We gaan door naar het volgende thema.
Het BNR Woondebat.
We beginnen met goed nieuws. Volgens INO Research is 85% van de Nederlanders tevreden tot zeer tevreden over de leefbaarheid in een buurt. Nou, hoort wel meteen een hele belangrijke context bij, want er bestaat een groot verschil in tevredenheid tussen kopers en corporatiehuurders bijvoorbeeld, of mensen in de steden en daarbuiten. Peter Boelhouwer, hoe staat het met onze leefbaarheid?
Nou, ik moest het heel snel doen bij dit blok, dus dat ga ik doen. Nou, inderdaad, de meerderheid van de Nederlandse bewoners woont gewoon prima. En dat is ook heel goed om te constateren. Maar wat we zien ook weer in onderzoek Veerkracht in het corporatiebezit van Edis, is dat dat wel sinds 2012 aan het schuiven is geraakt. En dan met name in bepaalde buurten. En daar staan bijna 800.000 corporatiewoningen. Wat we daar zien is dat de gezondheidsbeleving en de kwetsbaarheid in die wijken daalt. De zelfredzaamheid neemt af. Ook hulp men kan elkaar minder helpen. Je ziet echt ook in de statistieken dat de overlastcijfers aan het stijgen zijn. Er wordt zelfs in dat rapport gesproken van het ontstaan van vervalspiralen. Die kennen we allemaal uit de Bijlmermeer. Dus het goede nieuws is, in heel veel buurten neemt de leefbaarheid toe, maar in een aantal buurten neemt die juist weer af. En de vraag is natuurlijk, hoe gaan we dat aanpakken? Nou, mijn vraag in dit kader is aan de politici. De leefbaarheidsproblemen doen zich met name voor in naoorlogse wijken met veel corporatiebezit. En ook trouwens in vooroorlogse wijken met veel particulier bezit. Er zijn twee echt verschillende wijken. Hoe gaan de politieke partijen in deze gebieden het tij keren?
Dank voor die vraag. Wij lazen in de verschillende verkiezingsprogramma's ook verschillende meningen en visies op die leefbaarheid. Peter de Groot, wij lazen bij het VVD-programma, om wijken veilig te houden verhogen we de straffen op woondelicten en we maken het makkelijker voor gemeenten om de Rotterdamwet in te voeren. En die Rotterdamwet, het ging toen om Rotterdam-Zuid, daar moest de leefbaarheid omhoog. En nou ja, mensen kon je dan uit bepaalde wijken weren. Bijvoorbeeld mensen met een strafblad of bijstandsgerechtigden. Ja, dat was wel een hele controversiële wet, herinner ik mij.
Ja, klopt, ja. Ja.
En soms, er was ook onderzoek gedaan door onder andere de Universiteit van Amsterdam. Die zei, ja, de bevolkingssamenstelling die verandert dan wel, maar de leefbaarheid of de veiligheid, die verandert niet.
Ja, je kunt niet alleen zeggen van, goh, ik zorg ervoor dat er andere mensen komen wonen of dat we er andere huizen neerzetten, zodat er meer een betere mengeling eigenlijk in de wijk komt van, hè, wie woont daar. Mm. Maar je zult meerdere dingen moeten doen. Ik denk dat die aanpak ook, die is multidisciplinair, als je het een moeilijk woord pakt. Hè. Dus je zult ook meer BOA's de straten moeten brengen.
BOA's?
Je zult meer zichtbaarheid om criminaliteit te doen terugnemen. Dat zul je de straten moeten brengen. Je zult meer achter die voordeur moeten kijken. Wat gebeurt daar? Wie woont daar? Wordt daar illegaal gewoond? En zo kan ik nog een heel rijtje nemen. Het gaat natuurlijk ook over, hè, van hoe draaien de scholen in die wijken? Mm. Hoe is de saamhorigheid in die wijken? Ik heb veel debatten daar gedaan met collega Grimmis. En als het dan toch gaat over vandaag eens een beetje de verbinding met elkaar zoeken. Ik heb ook veel van collega Grimmis uit Den Haag mogen leren daarvan. Omdat die problematiek waar ik vandaan kom uit Harderwijk, veel minder groot is. Ja. En ik ben ook op werkbezoek geweest waarin je gewoon ziet dat op het moment als je ervoor zorgt dat die doorstroming uit die wijken op gang komt, is dat de problematiek ook echt afneemt. Ja. Nou, daar heb je onder andere Wilterdam vet voor nodig.
Pieter Grimmis, ik kreeg net een compliment. Het gaat heel goed met de verbinding en de samenwerking. Worden hier coalities gesloten. Maar toch even over die Rotterdamwet. Ja, die was in de ogen van een belangrijke onderzoeker. Die zei, ja, dit is discriminerend. Of maakt de weg vrij voor discriminatie.
Ja, kijk, die is lang geleden ingevoerd. Ik vind
2019.
Het, ja, nou, de Rotterdamwet bestaat natuurlijk al langer. Maar ik ben niet zo'n fan van het sturen op inkomen. Waar ik wel fan van ben, is dat een corporatie veel meer ruimte krijgt en ruimte neemt om buurtgericht toe te wijzen. Want wat moet je in een portiek waar je net als vluchteling binnenkomt en waar een alleenstaande bijstandsmoeder net het hoofd boven water kan krijgen, waar iemand uit een psychiatrische kliniek instroomt en waar iemand ook woont die met andere problemen. Hoe moet je elkaar dan tot een hand en een voet zijn? Zo'n portiek en zo'n straat en zo'n buurt, daar moeten genoeg sterke schouders wonen om de kwetsbaren te helpen.
En hoe gaat de ChristenUnie dat dan regelen?
Nou, precies wat ik zeg. Een corporatie moet dus buurtgericht toewijzen. En je moet huizen bouwen is gemeenschappen bouwen. Dus als een wijk eenvormig is samengesteld met alleen maar sociale huurwoningen of alleen maar met dure woningen, dan bouw je geen gemeenschap, bouw je geen samenleving. Huizen bouwen is gemeenschappen bouwen. Dus een wijk moet uit een gemengd woningaanbod bestaan. En als het te eenzijdig is, moet je daar dus, als het goedkoop is, meer duurdere woningen toevoegen. Maar als je in een rijke dorp of een rijke stad zit of een rijke wijk, dan moet je ook durven investeren in wat betaalbaardere woningen. En zo bouw je met elkaar een samenleving en zo bouw je wijken waar je elkaar tegenkomt op het sportveld en op de school.
Nou, dat is een mooie brug, want wij lazen in het verkiezingsprogramma van de NSC, Nicolien van Vraunhoven, dat leefbaarheid gaat om meer dan renovatie in stenen. Ja. Citaat, om ervoor te zorgen dat mensen die al langer in de buurt wonen en mensen die nieuw komen elkaar kunnen ontmoeten, zijn er leefbaarheidsactiviteiten nodig. Ja. Wat zijn dat?
Nou ja, dat is, kijk, dan heb je zoiets, dan kan je niet. Dan moet je vooral kijken ook naar de corporaties, die hebben een rol samen met de gemeentes. En dan kijk je ook weer naar de prestatieafspraken, waar dit soort onderwerpen nu al onderdeel van de gesprek zijn. Maar dat zal best wel wat dwingender kunnen zijn. Dan moet je kijken van hoe leef je met elkaar op? En ik sluit wat dat betreft ook helemaal aan bij de heer Grimweers, dat je dat met elkaar moet doen. Eén ding wil ik hier nog aan toevoegen. Bij ons in Hilversum had je Dudok. En dat was de stadsbouwmeester. Nou, en die heeft in de jaren 20, 30 van de vorige eeuw heeft hij de prachtige sociale wijken opgezet. En dan denk je van ja, weet je, als je zo woont, weet je, dan heb je kwalitatief leef je fantastisch. Je woont op loopafstand van de natuur. Mm. Daar is destijds ontzettend over nagedacht. Dus je kan in sociale woningbouwsfeer, kan je heel veel doen.
Dus aan meer visie, zegt hij.
Aan kwaliteit is dat betreft ook wel heel erg belangrijk.
Ja. Jan Paternotte?
Kijk, ik denk dat het heel mooi is dat we hier eigenlijk bijna allemaal zeggen dat het heel belangrijk is als je van wonen een gemeenschap wil maken, dat we dan ook niet wijken moeten hebben. Ik heb in Amsterdam in de Raad gezeten. In de ene buurt had je 80% sociale huur, andere wijk 0. Nou, wat kunnen we daaraan doen? We kunnen bijvoorbeeld corporaties het veel makkelijker nog maken om aan zittende huurders een woning te verkopen als ze daarin willen investeren. Dat levert ook wat investeringskapitaal op, maar ook, we hebben het heel vaak over het bouwen in nieuwe locaties buiten de steden. Stikstof is vandaag nog niet gevallen. Maar het is wel de olifant in de kamer die natuurlijk in de toekomst steeds meer bouw ook in de weg zal staan.
Maar
niet in de steden natuurlijk. Want daar heb je gewoon al bestaande bouw. Dus zorgen dat er lagen bovenop komen, dat je er aanplakt, op top aanplakken. Dat kan betekenen dat je de mix van wonen in heel veel buurten wat kan verbeteren. Dus dat het inderdaad een betere gemeenschap wordt. En het zorgt dat je kan bouwen zonder dat die stikstofregels in de weg zitten. Dus laten we dat soort praktische dingen nou gaan doen.
Pieter Grimwis?
Nou, stikstof is niet de showstopper bij woningbouw. Hè. 90% van de woningbouw kan met extra moeite, maar wel door. En inderdaad, en in een stad als Den Haag is inbreiding geen panacee met de duinen hier voor de deur. Hè. Dus de stikstof kan op ongedachte plekken toch een probleem zijn. Maar generiek is het niet het grootste probleem voor woningbouw. Wat heel belangrijk hierbij is, dat niet de ene gemeente, de ene stad het probleem moet oplossen voor de buurgemeente. We hadden het net over volgens mij het voorbeeld van Rotterdam en de Rotterdamwet. Schiedam, Den Haag, die moeten op dit moment heel veel bewoners huisvesten die in het Westland komen werken. En dan is het ook nodig dat de gemeente als Westland, maar Pijnacker Noordorp, die achterblijft in de sociale woningprestatie, te weinig sociale huurwoningen bouwt, dat die ook hun bijdrage gaan leveren. En zo moeten we dus wel een beetje eerlijk delen. Want als we één gemeente het probleem van de hele regio laten oplossen, dan bouwen we ook geen sterke samenleving. Dus dat is ook nodig dat we daarop durven gaan sturen en dat we een provincie of het Rijk desnoods, maar in ieder geval ik denk de provincie, meer laten doen dan alleen een kopje koffie drinken op het gemeentehuis van Westland, maar echt doorzettingsmacht geven, zodat we echt samen gaan leven, ook in onze woning.
Ja, Julian Bisshoff, daar in die wijken waar we nu over praten, daar wonen traditioneel gezien de oudere Partij van de Arbeidstemmers in elk geval.
Ja, ik ben het eigenlijk eens met een aantal punten die gemaakt worden. We moeten gemengd bouwen, hè. Dan zorgen we ervoor dat er verschillende mensen in verschillende wijken wonen. Dus dat is heel belangrijk. Ik vind het ook goed als we ervoor zorgen dat dat mooie woningen zijn. Dat we als we dit decennium mooie sociale huurwoningen bouwen, dat we dan over 100 jaar daarop terugkijken en denken, we zijn trots op onze volkshuisvesting. Maar ik zou er nog twee punten aan willen toevoegen. Eén, namelijk voorzieningen in wijken en buurten en ook in dorpen. We zien gewoon dat voor de leefbaarheid in wijken en dorpen het cruciaal is dat er voorzieningen zijn zoals een sportclub, zoals een buurthuis, een bibliotheek,
hele goede school,
of gewoon een goede school. En die voorzieningen staan op dit moment enorm onder druk. Dus we moeten er ook voor zorgen met bijvoorbeeld een vitaliteitsfonds, voldoende middelen voor gemeenten, om ervoor te zorgen dat die voorzieningen gewoon overeind blijven. Dat is denk ik.
En hoeveel mag dat kosten?
Nou, daar zou je best wel een paar honderd miljoen in ieder geval om te beginnen mee in kunnen steken in zo'n vitaliteitsfonds. Dat was ook een van de voorstellen van mijn collega Henk Nijboer, die normaal gesproken het woord voert over wonen. Die stelde dat ook voor, omdat je ziet hoe belangrijk dat is voor die wijken en buurten om die leefbaarheid op peil te houden.
Dus voorzieningen is voor de GroenLinks-Partij van de Arbeid gekoppeld aan die leefbaarheid?
Aan die leefbaarheid, absoluut. Ja. En nog één klein ander puntje wat denk ik van belang is. Dat gaat over vaste huurcontracten. Als je ervoor zorgt dat mensen een vast huurcontract hebben en de zekerheid hebben dat ze in een wijk of buurt kunnen blijven wonen, ook na een paar jaar, dan gaan ze ook verbindingen aan met hun buren. Dan investeren ze ook in hun wijk en buurt. Investeren ze misschien wel in de voortuin die ze erbij hebben zitten. Dus daarom is het ook cruciaal dat de wet Nijboer-Grinwis komende dinsdag volgens mij in de Eerste Kamer wordt aangenomen. Klopt. Die ervoor gaat zorgen dat het vaste huurcontract weer de norm wordt.
Oké, dank voor die bijdrage. Jan Paternotte, tot slot.
Nou ja, Julian noemde sportclubs ook als een belangrijke voorwaarde, zeker. Maar er zijn ook heel veel ouders die helemaal niet kunnen betalen dat hun kinderen naar sportclub of nog naar vioolles gaan. En juist daarom moeten we zorgen dat die scholen na schooltijd, na 3:00 PM, ook een aanbod hebben, waardoor alle kinderen daar gebruik van kunnen maken en zich ook op die manier kunnen ontwikkelen en niet de straat op hoeven te gaan. Dat gaat natuurlijk ook een enorme bijdrage leveren aan leefbaarheid. Dus onderwijs zou ik willen zeggen.
We kwamen van bouwen. We sluiten hiermee het vierde en laatste thema af.
Het BNR Woondebat.
Dank alvast voor jullie bijdrage. Tot slot van deze vier rondes debat wil ik Peter Boehouwer voor de laatste keer vragen om te reflecteren op alle wijze dingen die hier zijn gezegd.
Ja, nou, er zijn heel veel wijze dingen gezegd door de politici. Dank daarvoor. Ja, wat mij opvalt, en dat viel me ook al in de verkiezingsprogramma's op, en dat viel ook wel in het debat op, dat jullie op heel veel onderwerpen toch wel redelijk eens zijn. Tuurlijk, er zijn altijd verschillen te ontdekken. Je kan dus spreken over huurcontracten, of je ze wel of niet moet reguleren. Maar dan zegt de VVD, of tenminste de mensen die het wel willen reguleren, ja, maar dan moeten we wel zorgen dat er investeringscapaciteit overblijft. De VVD maakt zich daar zorgen over. Maar dan zit je toch wel ongeveer op dezelfde lijn, hè? En ook als ik de verkiezingsprogramma's doorlees, wat jullie allemaal willen is duurzame bouwmaterialen. Ook regie, de rol van de woonminister moet sterker worden. Transformatie is iedereen voor. Verduurzaming moet allemaal gebeuren. Iedereen maakt zich nu ook weer sterk voor middeninkomensgroepen. Terwijl ik ook wel aangegeven heb dat er voor over de laagste inkomensgroepen ook een heel stevig probleem zit. Maar goed, de middeninkomensgroepen zijn hot momenteel. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen waar jullie redelijk eens zijn. We hebben niet gesproken over de locaties waar gebouwd moet worden, maar daar zie ik nog wel hele grote verschillen tussen de partijen. Waar gaan we bouwen? Dat kan ik nu niet allemaal uitdiepen. Maar daar, voor de mensen die moeten gaan kiezen, moeten daar nog maar eens naar gaan kijken, want daar is echt wel onderscheid tussen. Wat ik ook wel interessant vind. Ja, en ik heb een essay gemaakt, hè, en daar ook probeert aan te geven, we moeten een aantal structurele aanpassingen doen. Nou, een paar partijen doen dat wel, een paar partijen niet. Hè. Bijvoorbeeld, ik ga niet alle partijen noemen, maar bijvoorbeeld speculatie met bouwgrond. Het eigendomsneutrale beleid, dat zie ik bij sommige partijen duidelijk wel terug en bij anderen niet. Daar moeten we ook goed naar gaan kijken. Maar daar zie ik dus wel verschillen tussen die partijen. Ja, dus dat is een algemene indruk. En ja, af en toe ging het een beetje knetteren, een beetje spetteren. Maar dan kwamen jullie toch weer gezamenlijk uit. Dus nou ja, dat is ook wel positief, denk ik. Want het betekent wel dat we in ieder geval, dat iedereen wel een redelijk gedeelde probleemanalyse heeft. En daar begint het toch wel mee. Hè? Als we al niet met elkaar eens zijn van wat het probleem precies is, dan komen we niet. Een probleem wat ik daar wel mee heb, is dat we dat natuurlijk eigenlijk al een aantal jaren weten. En dat jullie in de Kamer dat ook al vaak hebben geroepen. En ik heb ook aangegeven dat als ik naar de praktijk kijk, dat er gewoon een aantal dingen gewoon niet goed gaan. Ja, en dan heeft voor een deel te maken toch echt met de complexiteit die we met z'n allen geschapen hebben. We hebben het niet zozeer gehad over de regeltjes en de procesgang, maar daar zit toch echt een heel groot probleem. Als je bij de Raad van State grote bouwlocaties, die nu 2 jaar lang liggen te wachten bij de Raad van State, mind you, dan schiet het natuurlijk niet op. Een LNG-terminal, waar we vanmorgen op een congres, daar hoorden we LNG-terminal, binnen een jaar hebben we dat gebouwd. Dat moet normaal in 8 jaar. Ik zie trouwens in sommige programma's, heb ik dat wel gezien, hoor, dat je dat wil versnellen. Daar zit denk ik echt een dus gewoon de uitvoerbaarheid, heel simpel. Hoe gaan we dat doen? We zijn het er wel mee eens dat het moet gebeuren, maar hoe ga je het nou doen? En dan, ja, toch ook de financiën is toch wel een hele belangrijke. Want We komen gewoon op een aantal punten komen we gewoon investeringscapaciteit tekort. Als we, we hebben enorme opgaves op die terreinen. Als we nou eens naar onze voorvaders gaan kijken, onze vorige generaties, die hebben daar altijd in geïnvesteerd. En wij zeggen, de markt moet het doen. En de markt, dat zijn wij zelf. Dat is de eerste gebruiker. Volgens mij kan dat gewoon niet meer. Je moet kleur bekennen. We zullen middelen beschikbaar moeten krijgen om dat echt te gaan organiseren. Ik weet niet hoe lang ik nog heb.
Nou, eigenlijk niet. Bent u klaar?
Nou, is goed. Dan ben ik klaar. Dank je wel.
Dank, Peter Boelhouwer. Hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Ik vertel alvast dat de podcastversie van dit debat, die is langer dan deze uitzending die u net geluisterd heeft en te vinden op bnr.nl of in alle bekende podcastkanalen. Dank onze deelnemers aan dit debat. Nicolien van Vroonhoven namens NSC, Peter de Groot van de VVD, Jan Paternotte, D66, Julian Bushoff, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Pieter Gimwis, ChristenUnie. En dank Edes voor de gastvrijheid hier in Den Haag.
Het BNR Woondebat wordt mede mogelijk gemaakt door Edes, Vereniging van Woningcorporaties.
Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.